Roze is voor seks, rood voor leven, oranje voor geneeskracht. Geel voor zonlicht, groen voor natuur, turquoise voor magie. Blauw voor sereniteit en violet voor karakter. Dat zijn de originele tinten en de symbolische betekenissen van de eerste regenboogvlag gemaakt door Gilbert Baker in de jaren 70. Welkom bij een kleurrijke aflevering van LGBT+ radioshow en podcast Culti. Vandaag met een persoonlijke column genaamd Nagelstaren, waarin ik me onderdompel in de rijk geschakeerde wereld en de kunst van het nagellakken. In Cultipedia ditmaal Mark Hesselink met een hommage aan een van de meest bonte figuren binnen de popmuziek, Sir Elton John. Maar nu eerst de hoofdgast van vandaag. Monique Doppert onderzocht de roze geschiedenis van Amsterdam en vervatte dit in een uiterst leesbaar en prettig vormgegeven boek dat onlangs verscheen. Met haar zal ik praten over de achtergronden van het boek, haar eigen roze geschiedenis en nog veel meer.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Monique Doppert. En we zijn hier in de Oosterparkbuurt bij Monique thuis. Is dit een beetje een roze buurt?
Dit is een zeer roze buurt. Je kan hem zo roze maken als je wilt trouwens. Door bijvoorbeeld naar de buurtborrels te gaan van Pink Oost in Lola, de Green Art Park.
Oh, Mauritskade. Staat daar.
Ja,
wat goed.
Het is hier om de hoek. En het Stadsdorp, dat borrelt ook hier geregeld in de buurt. Dus je hebt verschillende manieren om het roze gevoel op te zoeken. Mm-hmm. Ik woon hier nu 20 jaar. Het is een enorm prettige buurt om te wonen. We hebben wel gezien hoe gentrification is opgerukt, want het was echt nog wat mooi vervallen en kraakpanden hier en daar. Dus dat is nu echt wel erg opgeknapt, ja.
Ja. Kun je wat vertellen over dat roze stadsdorp, wat dat eigenlijk is?
Ja, het roze stadsdorp zijn oudere Amsterdammers die over de hele stad verspreid zich toch verzamelen op grond van activiteiten als sporten, van wandelen tot zwemmen tot tennissen. Maar ook culturele bijeenkomsten. Ze gaan naar films, theater. En ze hebben een maandelijkse borrel. Die wisselt tussen stadsdelen. Die is in West, die is in Oost, die is in Noord. En dus, als ik goed heb begrepen, meer dan 1000 mensen aangesloten. Hmm. En ja, ze willen nog meer uitbreiden. Ik ben geweest op een van hun bijeenkomsten vorig jaar in Studio K. Waar ze de generaties aan elkaar koppelden. Dus de oudere homo's en lesbo's, LGBTQ+ mensen en de jongeren. Mm-hmm. En dat was een hele leuke bijeenkomst. Het was heel geanimeerd. Iedereen had vragen en had verhalen. Er werd heel erg uitgewisseld van ervaringen en tips gegeven en vragen gesteld. Hoe zit het dan met dit en met dat? Want oudere mensen van 70, 80 kunnen niet helemaal meer volgen hoe het allemaal zich ontwikkelt bij de jongere generaties. Dat is toch echt heel anders dan toen zij 20 of 30 waren. Het was een mooie middag.
En tot welke generatie beschouw je jezelf?
Ja.
Als ik dat een hele goede vraag.
Ja, nee, natuurlijk. Welke generatie? Ik ben het najaar van mijn leven, zeg maar, zoiets.
De herfst.
De herfst, ja. Dus ik ben hier ook gekomen, mijn 30ste in Amsterdam. Ik woon nu 30 jaar. Begin jaren 90, 1990 ben ik hier gekomen. Oh. Ja, dus ik heb de jaren 90 nog behoorlijk meegemaakt. Ook omdat ik daar zo mijn coming-out had in Amsterdam. Daarvoor was ik hetero. Zodra ik naar Amsterdam verhuisde. Ik heb hier in Amsterdam nog nooit een vriendje gehad.
En ben je dan meer bi of meer lesbisch?
Nee, dat is allemaal de schuld van Amsterdam, hè, natuurlijk.
Sinds Amsterdam
heb ik, ja, helemaal nee. Ben ik echt wel lesbisch. Ik ben echt wel van de vrouwen. Nee, ik zie er gerust mooie mannen lopen en ik vind het ook leuk om naar te kijken en om mee te praten ook natuurlijk, maar verder doet het me niet zoveel meer. Dus dan ben ik de echte van de vrouwen. En dat is natuurlijk niet door de stad, het heeft helemaal met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling te maken, die in deze stad zich heeft afgespeeld.
Ik kwam hier ook studeren?
Ja, ik kwam stage lopen. Ik kom uit Deventer. Dus ik ging 3 maanden bij het Dagblad, het Parool stage lopen en 3 maanden bij Onze Wereld, dat is een maandblad. Nou, één vond ik te snel gaan. Dat was echt, elke dag moet er wel eigenlijk wat komen. Elke dag is er een krant. En een maandblad is een maand. Dus ik deed gewoon een maand lang niks en dan ging ik de dag ervoor nog even wat doen. Dat was weer te traag. Dus uiteindelijk ben ik bij Folia beland. Dat was mijn eerste baan. Bij Folia, het blad voor de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. Ja, daar heb ik het vak geleerd ook echt. En een weekritme ligt mij. Dat is het fijne.
Maar wat jou ook ligt, is een boek schrijven. Want hier ligt, onlangs verschenen, Amsterdam, de roze geschiedenis. Wat inspireerde jou om dat boek te schrijven?
Ik had de afgelopen 15 jaar heb ik bij HIVOS gewerkt.
Ook wat doet HIVOS precies?
Gericht op internationale samenwerking. En ik zat voor media en cultuur in het Midden-Oosten. Dus daar was mijn aandacht, focus en mijn netwerk vooral op het Midden-Oosten, media en cultuur, gericht. Dus ik ben na een aantal af en toe wat woeste jaren in Amsterdam meer naar het buitenland getrokken. En sinds 2020 zo ben ik weggegaan en heb ik weer mijn oude vak van journalist opgepakt. Een van de klussen die ik kreeg tijdens lockdown nummer zoveel was van het Homo Monument en de gemeente Amsterdam. Die wilden de 20-jarig bestaan van de openstelling van het huwelijk vieren.
Oh ja.
Dat is 2001. En dan is 2021, wil je de 20-jarig vieren. Maar dat kon niet. We konden niet bij elkaar komen. Dus de gemeente heeft een online conferentie georganiseerd. En het Homo Monument zei, nou ja, we kunnen geen feest geven of wat ook, een wandeling. Dus die wilde een stadswandeling en ze vroeg mij om die te schrijven. En die staat nog steeds online. Die kan nog steeds lopen, langs historische plekken in de stad. Dus 4 kilometer of zo, dat is heel gezellig. Die komt ook langs genoeg uitspanningen waar je nog wat kan nuttigen. Mm-hmm. Dus het is een heel ontspannen. En tijdens dat onderzoek voor die wandeling, want toen moest ik een paar dingen uitzoeken. Nou, ga je natuurlijk even op Wikipedia snuffelen en dan ga je naar de serieuzere boeken en het naslag werken. En toen kwam ik erachter dat er geen boek bestaat over de geschiedenis van Amsterdam. En dat vond ik zo vreemd. Toen ben ik naar Scheltema gelopen en gevraagd op 3 afdelingen. Bij de Ramsch, bij de afdeling Amsterdam en bij de afdeling geschiedenis. Want ik ben op zoek naar een boek over de roze geschiedenis van Amsterdam. Nee, zij zoeken ieder op hun eigen manier. Nee, het is er niet. Toen heb ik Vrolijk gemaild ook, want dat is toch de expert op dit terrein. Mm-hmm. En hij zei ook van nee, ik weet van een culturele gids die kwam voor de Gay Games 1998.
Gert Hekma heeft ooit ook een boek geschreven daarover, De Roze Rand.
Ja, dat is een prachtige bron, omdat dat daar mensen aan het woord komen die vertellen over een periode die kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Mm-hmm. Dus ik heb hem veelvuldig gebruikt, dat boek. Nee, maar dus een roze geschiedenis die bestond niet. En vanaf dat moment denk ik, oh ja, maar dan moet het er komen. Dat was toen
uit de hand gelopen wandeling, met heel veel vragen en heel veel extra informatie.
Ja. Ja.
Hoe ben je te werk gegaan bij het schrijven en het onderzoeken hiervan?
Ja, eerst moet je dus allerlei praktische zaken regelen, hè? Zoals er moet een uitgever komen, er moet een plan komen voor van hoe moet het eruit zien. En er moet een subsidie komen, want ik moet wel ergens van leven. Mm-hmm. En dat heeft allemaal met elkaar te maken, zoals al vaker. Dus het een komt als het ander er ook is en andersom.
Uitgeverij Boom.
Dat was niet de eerste. Ja, ik heb wel echt wel meer benaderd. Het is niet de eerste. Het is 10, 12 uitgevers heb ik gehad. En de een was net literair. En dan, dit is geen literatuur. Dit is echt non-fictie. Of het thema lag niet echt in hun portfolio. Het was altijd wel een reden. En Boom, dat zat gelijk vanaf het eerste moment goed. En ik moet zeggen, nu ik dit resultaat ook zie, denk ik, wauw, wat hebben jullie hier een mooi boek van gemaakt. Het is boven mijn verwachting goed uitgevallen.
Het leest heel prettig, het is heel mooi vormgegeven qua letters. Ook heel veel historisch materiaal erin, waaronder heel veel zwart-wit en ook een aantal kleurenfoto's. Ik vind het ook heel mooi geworden.
Ze hebben echt een mooi boek van gemaakt. Maar vroeger heb ik het aangepakt, want ik heb eerst ook geworsteld hoor, want ik moet het dan thematisch doen. Ja, je kan thema's bedenken, uitgaan, cultuur, emancipatieactie. Je kan die op zich wel terugkomen, deze thema's natuurlijk, want het zijn wel belangrijke thema's. Ze komen terug als rode draden, maar uiteindelijk bleek er chronologisch toch het meest voor de hand liggende, makkelijkst te ordenen en te lezen en Ik dacht, 10 hoofdstukken is mooi. Hoe hakken we die tijd op? En zo. Het is iets dat groeit. Maar ik moet zeggen, het verhaal heeft zich voor een deel ook zelf verteld. Ik was natuurlijk niet helemaal groen. Hè. Ik heb al het een en ander gedaan en gelezen en over homologie geschreven. Ik wist al wel een beetje waar het een en ander, waar ik de nadruk op zou willen leggen. En ik ben begonnen met hoofdstuk 1, want dat vond ik ingewikkeld. Dat is echt moeilijk. Dat is echt voor 1900. Er zijn een paar mensen heel deskundig op. Maar het is niet veel. Je hebt niet veel keus. Dus dat verhaal vertelt zich ook wel door te volgen, hun werk te volgen. En ik ben hoofdstuk 9, of de hoofdstuk 8 staat er over de jaren 90. Dat heb ik ook gedaan. Dat zijn de jaren waar ik midden in het leven stond, zeg maar. Mm-hmm. Dat is best ingewikkeld om een verhaal te maken waar je zelf zo dichtbij zit. Waar je bent zelf in de Roxy geweest en de It en de Pussy Lounge, Klitclub. Dus,
was je er zo in?
En COC. Ik ging erg veel uit in de jaren 90. Ja. Het was echt een mooie tijd.
Toch, dat vind ik heel knap dat je een balans aan hebt gebracht. Ik had dat niet kunnen raden van, dit was haar tijdperk, want hier staat veel meer over in. Of hier ben je veel enthousiaster over.
Maar gelukkig, ook, maar dan ben ik erin geslaagd. Want dat vond ik echt moeilijk. Laat ik er maar mee beginnen, want dat vind ik lastig. Dat mocht niet te veel van mijn eigen voor- en afkeuren in voorkomen.
Homo-geschiedenis en lesbische geschiedenis ook zelfs heel mooi in balans, vind ik.
Daar heb ik ook echt op gelet.
Ja.
Want het gaat dus, hè, zoals je weet, vooral de focus ligt op homoseksuele mannen en vrouwen. En er zijn andere natuurlijk, andere smaken en voorkeuren. Maar de focus ligt op deze. Daar heb ik echt op gelet dat evenveel aandacht aan voor beide kwam.
Want ervaar je ook dat lesbische geschiedenis ondergesneeuwd wordt in publicaties?
Nou, Gert Hekma had er natuurlijk niet echt veel aandacht voor. Zijn focus lag echt op mannen, toch? Mm. En dat heeft hij waanzinnig goed gedaan. En ik vind het zo jammer dat hij er niet is om dit te zien. Want volgens mij had hij dit ook wel een interessant werk gevonden.
Ja.
Ja.
Wat raakte je het meeste tijdens het onderzoek?
Ik vond het meest aangrijpend om in dat verleden terug te gaan en te lezen hoe donker het was voor de jaren 60. Totdat het enigszins iets van een emancipatiebeweging op gang komt, heel langzaam, voetje voor voetje. Hoe je geheimzinnig je moet zijn, tegenover je vrienden met wie je dit niet wil delen. Dat je op mannen of op vrouwen valt, op wat andere, op hetzelfde geslacht. Die eenzaamheid, dat altijd leugens moeten klaar hebben om te vertellen, als je niet de waarheid wil vertellen waar je was gisteravond, terwijl je misschien wel in het park was, of in het mandje heel onschuldig, of welke boeken je las. Die kast, dat leven in die kast, ik kan me dat niet voorstellen. Voor mij is het allemaal zo, de weg was voorbereid. Ik kon gewoon gelijk invoegen, zeg maar. Ik hoefde nergens voor te strijden. Het was in de jaren 90, dat was gewoon één groot feest. Pas later kreeg ik door, dat is een beetje naïef, het grootste deel van de wereld is dit niet zo vrij. Mm-hmm. Ik was in die jaren 90 echt met mezelf bezig en de feesten en holla die leef bij de dag. Maar pas later daalde dat in van dat besef dat hier is heel veel werk voor verricht door dappere pioniers. En zelfs in grote delen van de wereld is het nog steeds diezelfde sombere, bijna depressieve toestand dat je in die kast moet zitten.
De rol van instituties ook, zoals de politie, maar ook registers die er waren, dat vond ik heel beklemmend hoe je dat beschreef.
Ja, dat moet ook zo zijn geweest. En zo moeten mensen dat hebben gevoeld, denk ik. Dat je bijna geen adem meer krijgt als je zo moet leven. Dat heb ik geloof ik genoemd, hè? Dat verhaal van Judith Schuif is dat.
Ja.
Dus je fiets was gestolen, die komt aangifte komt doen in het politiebureau. En de politieman achter de balie vindt jou er een beetje te gay of te lesbo uitzien. Dan maakte hij daar een notitie van zonder dat jij dat merkte. En kwam jij in de kaartenbak. En dat kaartje, het mogelijk homoseksueel, bij jouw naam, ging met jou mee als je naar Rotterdam verhuisde of naar Utrecht. Dan ging dat kaartje mee naar de politie in Utrecht. En dan stond je daar weer te boek. En dat is toch BVD-achtige toestanden?
Ja.
Ja. En net zoals dat in de gaten hielden hoe lang mensen in de pisbak stonden. Dat ook een maximum aantal minuten was. Door Bob van Schijndel is dat eruit gehaald, hè?
Ja, dat de politie echt de mensen in huis achter de gordijnen zaten te loeren van... Ja. Oh, die krul. Ja. Dat is toch niet te geloven?
Bizar. En dan was je wat valt hij dan op? Wat ik dan ook dan heel erg goed realiseer is dat het zo kort geleden is.
Want hoe lang is het geleden?
Vanaf die registratie. Dat is tot in de jaren 60 doorgegaan. Judith Schuif noemt geen jaartal, maar in de jaren 60 erg. Als geestesziekte werd homoseksualiteit pas in 73 of 74 uit het internationaal hoe heet dat? DSM gehaald. Nou, dan denk je ook van help, dat is ook nog niet zo lang geleden, dat is 50 jaar geleden. De snelheid waarmee wij zijn geëmancipeerd tot dit niveau, dat ik, wauw, dat hebben we goed gedaan. En ik kom er wel bijna op een gevoelde punt, dit moeten we ook behouden. Maar goed, dat is misschien iets voor de toekomst.
Ja.
Terug aan dat moment, en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer, en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al. Zich alle mensen blij en in een doen en laten vrij, met het gevoel je hoort erbij. In Amsterdam, Amsterdam, is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam, bestaat al eeuwenlang.
In die stad voor heel de wereld jou begroet, vind je dat wat je zoekt?
Ik vind dat we ontzettend de kostbare vrijheid heel goed moeten verdedigen en hoog moeten houden. Want we hadden het net over de registratie.
Mm-hmm.
Die registratie vindt nog steeds plaats, hè, natuurlijk, maar dan op hele andere gronden, op hele andere vlakken. Maar digitaal worden wij natuurlijk heel scherp in de gaten gehouden. Ik bedoel, bijna niks wat zij niet weten, de overheid. Ik bedoel, en tot nu toe is de overheid in goede handen. Je wil niet dat er een omslag komt in Den Haag waardoor die politiek minder gunstig er waaien wel eens populistische winden of conservatieve winden die zomaar aan de macht kunnen komen. En dan, ik denk, die vrijheid is kostbaar, maar ook fragiel.
Mm-hmm.
Dat is iets wat ik heel graag aan het voetlicht wil doen.
Ja. Zijn er ook bepaalde plekken of bepaalde personen in die geschiedenis die jij ook een warm hart toedraagt? En denk je, ja, die zijn bijna vergeten of er wordt te weinig over geschreven. Die wil ik ook naar voren brengen.
Ja, dat denk ik. Die schiet me natuurlijk als eerste te binnen. En daar, ik weet niet eens of ze wel een brug of een straat heeft. Annemarie Grebel. Heeft hij een straat? Ja, dat kun je nu opzoeken.
Dat kan ik nu opzoeken, want er zit een bijlaag bij.
Kijk, want dat vind ik wel mooi. Dat je de Amsterdammers die een rol hebben gespeeld in deze geschiedenis. En die kan je gewoon terughalen in de hedendaagse tijd. Fysiek door ze een straat of brug naar ze te noemen. Mm-hmm. Dat vond ik zo leuk om als lijstje bij. Als een soort gebbetje is dat natuurlijk, maar...
Ik zie haar er niet bij staan, nou, hier qua bruggen.
Nou, dan hebben we gelijk een goeie te pakken.
Ook niet bij de straten.
Nee. Nou, dan is dat om te beginnen een goeie. Want die heeft er toch echt wel een flinke stempel op gedrukt. Van de homostudies tot alle vergaderingen die ze voor zat, waar ze ook nog dit altijd naar voren bracht. Demonstraties waar ze praten. De eerste demonstratie, daar heeft zij ook weer een praatje gehouden.
Noemde ze zich nou drievoudig gehandicapt? Wat was een grappige benaming daarvoor?
Ja, Joods, vrouw en lesbisch. Ja, slechte kan je niet betreffen in het leven. Dat is zelfs een zeer vocaal UvA-medewerker. Ze is niet gepromoveerd, geloof ik ook. Maar zij heeft het
In de politiek ook heel
door, actief. Door de politiek, ja. Ze is in de politiek gegaan. Ze is voorzitter van de universiteitsraad geweest. Ze liet altijd van zich horen. Ze had een sterke mening. En zij, ja, ze werd wel de voorzitter van Nederland genoemd, omdat zij de meest tumultueuze vergaderingen, en die waren echt wel rumoerig hoor, want iedereen wilde zijn zegje doen, toch tot een goed einde kon brengen met een goede samenvatting en actiepunten. Ze ging dat altijd, het kwam altijd goed als je haar als voorzitter had.
En heb je ook nog een plek die je ook bijzonder waardeert en denk, ja, fijn dat ik die ook heb kunnen benoemen?
Ja, ik ben terug geweest naar het COC, het oude Amsterdamse COC in de Rozenstraat. Dat is nu een hotel. En ik wist bijvoorbeeld niet dat het nu een straight friendly hotel is. Het is overgenomen met dat het COC daar nog steeds zit en vergadert.
Ja.
En ze kunnen, als ze de vergadering hebben, de jaarvergadering, mogen ze daar gebruik maken van de ruimte, van de lobby geloof ik of zo. Ze mogen daar. Dus het is nog steeds voor het COC Amsterdam een belangrijke plek. Ja, ik ben kreeg een kleine rondleiding van het hotel verbouwd natuurlijk. Van de danszaal is niet zoveel meer terug te zien, van de theaterzaal niet zoveel meer terug te zien. Maar ze hebben me naar boven gebracht, dan kon je zo kijken, ja, daar was het. Maar dat is dicht gebouwd nu. Maar die trap, die marmeren trap, die zwarte marmeren trap is nog steeds hetzelfde. Dat lag een soort sentimentele waarde, want die treden zijn zo ingesleten. Dat je dat zoals marmer kan inslijten naar decennia, veel gebruikt te zijn. Ja, daar hebben toch heel wat voetstapjes zijn daar afgelegd.
Ik als jongeling ook met knikkende knieën, ja, voor het eerst naar zo'n jongerenavond in het COC.
Ja.
Maar dat inderdaad, al die hakjes, al die voeten, al die mensen.
Ja. Nee, ik was ook doodzenuwachtig natuurlijk, terwijl ik al 30 was. Ik was niet zo jong meer. Maar ja, toch wel, wauw, al die vrouwen, zijn die allemaal lesbisch? Ik wist niet waar ik kijken moest. Dat was toch wel schokkend.
Je viel bijna flauw van de overdaad.
De overdaad. Ja. Dus vrijdag was gemengd en zaterdag is de vrouwenavond. Ik ging vooral naar die vrouwenavonden, maar de vrijdag was op een gegeven moment ook wel leuk hoor. Met de mannen ook bier drinken, dat had ook wel wat, gewoon een andere sfeer. Dus dat heb ik eigenlijk op een gegeven moment een andere uitgaan doorgezet. Gewoon dat je toch lekker mengen, dat man en vrouw door elkaar, maar wel, ja, dat is gewoon leuk.
Het is een aparte, in de trut heb je dat ook, die chemie tussen, we zitten allemaal in datzelfde schuitje en dat schuitje is groter en veelzijdiger geworden.
Ja.
Maar dat heeft iets. En het heeft ook iets dat het niet alleen maar mannen zijn.
Of alleen vrouwen. Ja. Wat dan ook weer op zich soms heel aardig kan zijn. Hè? Dat, ook maar,
dat... Af en toe ook noodzakelijk.
Ja.
Hoe verhoudt dit boek tot jouw andere publicaties? Want je hebt bijvoorbeeld ook een boek Haat en Liefde geschreven. Over homoseksualiteit in multicultureel Nederland.
Dat is weer... Best al een tijd geleden. Dat was samen met een andere schrijver, Marietta Hermans. En dat was een interviewboek. Dat zijn dus losse interviews. En
portretten
met dit thema. En ik zou bijna zeggen, die zou ook weer opnieuw kunnen. Want je zou misschien weer andere vragen stellen. Het is nu weer zo'n andere tijd. Bijna 20 jaar geleden.
Of 20 jaar geleden?
Iets in die geest. Maar echt best lang geleden. Je zou dit echt wel weer opnieuw kunnen doen. Want ik vind het nog steeds een belangrijk thema.
Hoe identificeer je jezelf qua achtergrond?
Zelf? Ben ik een gewoon Indisch meisje. Geboren in Leiden van Indische ouders. Dat was ook wel leuk als je dan in die vrouwenavond COC kwam. Dat was nog niet zo divers die tijd. Dus als ik binnenkwam, ja, ik hoefde me eigenlijk nauwelijks voor te stellen. Ik was een van de weinigen. Hier en daar een Surinaamse en hier en daar nog een Indische, maar dan was het wel klaar. Het is nu gelukkig heel anders, veel gemengder en gelukkig echt. Maar toen had ik het wel makkelijk wat dat betreft. Dat is een voordeel, heeft het opgeleverd. Verder, ja, wat ben ik? Ik ben ondertussen echt Amsterdammer. Nu na 30 jaar vind ik mezelf wel Amsterdammer. Geen Deventenaar meer. Ik ben journalist van oorsprong. Al ben ik 15 jaar afgedwaald met Hyfos, maar... Ook een hele goede organisatie, ook zeer LGBTIQ-vriendelijk en zo, dus dat is niet zo heel erg afdalen. Ik beschouw wel als een humanist, ja. De Hyfos is een humanistische club, hè.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wel. Ik ben niet zo van religies, dat staat verder van mij. Maar wel zeker politiek en maatschappelijk engagement, dat moet ik zeggen, ja. En ik denk dat ik ook journalist blijf. Mm-hmm. Ja, dat blijft me wel even bij mijn oude stil. En verder ben ik van de vrouwen. En ik ga minder uit dan vroeger.
Ja, in de jaren 90 heb je toch wel heel bont gemaakt.
Ja, dat is wel genoeg. Ja, als wat ik daar heb uitgegeven, had ik zo'n tweede huis kunnen kopen, geloof ik.
Oh.
Al mijn hele salaris ging gewoon uit dat uitgaan. Dat is een beetje erg.
Waar ga je nu dan naartoe?
Naar Lola, veel. Lola is een van mijn favoriete plekken. Dus het is echt een soort buurtgevoel gecombineerd met, en dat is dus zo fijn aan Oost, vind ik. Zo'n betest iets knussigs. Maar het is toch wel echt duidelijk uitgesproken, hè, dat het een regenboogcafé is.
Hoe zie je de roze toekomst tegemoet op basis van de roze geschiedenis?
Ja, nou, ik heb zo net al wat gezegd over die vrijheid. Die we niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen, maar goed moeten bewaken en verdedigen waar nodig. En echt fel daarop zijn, fanatiek op het verdedigen van die vrijheid. Ik heb genoemd dat die generaties met elkaar in contact brengen. Ja, dat blijft een soort droom van mij om dat te bewerkstelligen. Ik bedoel, wij hebben geen familie. Mijn vader en moeder waren niet homo, dus die konden mij niks vertellen daarover. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Maar wij moeten elkaar vertellen over wat er is gebeurd. Wat jij hebt meegemaakt toen je net je eerste jaar van je coming out bijvoorbeeld. Wij moeten ons allemaal zelf opnieuw uitvinden op onze eigen manier. En dat proces hebben wij allemaal doorgemaakt. Dat hebben we allemaal gemeen. Ik heb jou nu net ontmoet, maar ik weet al zeker, dit hebben wij voor een deel gewoon gemeen. Die eerste stappen, zeker. Daarna gaat het vaak in zijn eigen weg. Maar dus ik zou die generatie zou daar meer, ook omdat actie voeren, ook patronen kent. En die kan je ook met elkaar uitwisselen, doorgeven. Je kan van elkaar leren, zowel de ouderen van de jongeren als andersom, de jongeren van de ouderen. Ik zie daar, misschien ben ik wat idealistisch, maar ik zie daar dat we dat moeten versterken. Die community sense moeten terugbrengen. Ook, ik denk dat die vroeger sterker was dan nu, maar de stad was sowieso kleiner en we waren gewoon met minder.
Heel veel know-how schemert er ook door in het boek. Dat je denkt, ja, zonde als dat verloren gaat doordat generaties niet goed communiceren.
Ja, ik weet niet hoe dit moet. Hè. Ik heb alleen een idee hierover. Dat, ik heb zo'n gevoel dat het ons zou helpen, onze community zou helpen als we meer contact zouden, dwarsverbanden zouden krijgen. Maar hoe dat is, daar roep ik echt iedereen op om help me nadenken. Hoe kun je dit realiseren? Hopen dat misschien dit boek een bad kan bijdragen aan. Ja, we hebben heel veel gemeenschappelijk. We hebben deze geschiedenis gemeenschappelijk.
Waar houd je naast je journalistieke werk mee bezig?
Ja, eigenlijk is journalistiek niet alleen maar werk, maar het is ook datgene wat ik het beste kan en het leukste vind om te doen. Ik heb niet echt verder hobby's.
Je bent nooit niet een journalist.
Nee, eigenlijk niet. Nou, ik ben geen nieuwsjager. Hè. Het is meer dat ik de verhalen wil vertellen.
Nieuwsgierig, ook
van
mee bemoeien.
Oh, dat bemoei je niet eens, wel nieuwsgierig.
Ja, oké. Okay.
Ja, wel kijken en observeren, dat doe ik graag. Maar met dat het jongens komt heel veel kijken, van ik moet ook veel films zien, naar theater gaan, cultuurdingen doen, mensen ontmoeten. Dus ik hou er steeds van uitgaan, maar niet meer zo veel als vroeger. Goh, het is nu veel bedaagder. Maar meer café en kroeg bezoek dan het echte uitgaan, de clubs, dat is niet meer mijn ding. Want dat is een beetje. Ik hou van koken en zo, dat soort dingen, maar dat is verder niet.
En de liefde moet ik dan ook altijd vragen. Dat willen mensen weten.
Dat willen de mensen dat weten.
Ja.
Nou, ik hou van iedereen hoor.
Oh. Nee. Groot
hart. Ik heb toen ik in Amsterdam kwam wonen, echt in de eerste maanden de liefde van mijn leven ontmoet.
Oh.
Ja.
Wat mooi.
Ja, die woont hier ook, in dit huis. Dus ja, en die heeft me gewoon een beetje laten puberen in die eerste jaren dat ik in Amsterdam was. Want het voelde echt een soort tweede puberteit. Ik moest echt nog even uitdazen. Dus, en dat heeft ze.
Is zij ouder?
Nee, jonger.
Oh.
Ja. Maar qua karakter is ze wel wijzer hoor. Ze is wel verstandiger en volwassener, vind ik altijd. Maar die houdt me op het rechte spoor. Want ik had ook in de goot kunnen belanden met die rare levenswijze. Maar dankzij haar ben ik hier nog steeds op het rechte spoor.
Mooi, ja. Waar kunnen de luisteraars meer over jou vinden en lezen?
Het makkelijkste is dan te verwijzen naar social media als LinkedIn. Mm-hmm. Daar heb ik nu sinds dit boek een Linktree gemaakt.
Ja, dat is heel handig.
Dat vind ik ontzettend handig. Dus daar kan je alle publicaties vinden. En alle links en alle recensies. En ook,
dus als je googelt Linktree Monique Doppert.
Dan kom je op LinkedIn, ja, op die lijst met links. En daar staat nu momenteel bovenaan de lezing die ik ga geven 1 september in het Stadsarchief. Dat gaat over het boek en dat zal heel inhoudelijk zijn. Veel over hoe ik het onderzoek precies heb aangepakt. Want het Stadsarchief en Ilja, dat zijn de twee archieven waar het boek echt op gestut is. Dat is het fundament van dit boek, die twee bronnen. Echt een petje af ook voor Ilja, want het wordt gedragen door heel veel vrijwilligers. Ze hebben me ontzettend goed geholpen en daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Dankjewel!
En het boek is natuurlijk in de betere lokale boekhandel te verkrijgen. Dankjewel, Monique.
Graag gedaan, Robert.
Op het terras geanimeerd bij te praten met een jongen die ik van vroeger ken en die af en toe Amsterdam aandoet. We praten over vriendschap en culturele verschillen, over eten en tuinieren. Dan toont hij me op zijn smartphone foto's van zijn weelderige balkon vol bloemen en kruiden. Wat me dan opvalt is dat hij niet alleen spreekwoordelijke groene vingers heeft, maar ook groene nagels. Prachtig, secuur geverfd in schitterend groen, afgewisseld met helder blauw. Hij vraagt me waarom ik dat eigenlijk niet doe, mijn nagels lakken. Tja, hoewel ik veel bewondering heb voor de verfijning en de toewijding, deins ik terug. Komt het doordat ik jarenlang nagels heb gebeten, de vorm van mijn nagels niet mooi vind? Niet goed weet hoe ik mijn nagelriemen moet verzorgen? Zijn dit nou praktische bezwaren of juist uitvluchten aangejaagd door angst? Door zijn enthousiasme en tips voel ik me uiteindelijk toch geïnspireerd en aangemoedigd om het uit te proberen.
Een week later grasduin ik door tutorials op YouTube. Er blijkt meer te kunnen dan ik voor mogelijk had gehouden, zelfs met die nagels van mij. Omdat ik bang ben voor het overweldigende aanbod aan lakjes en schakeringen en ik me te zelfbewust zou voelen om dat in een fysieke winkel uit te zoeken, ga ik online naar de drogisterijketen waar ik ooit nog eens een half jaar heb gewerkt. Als homojongen was het best dubbel toen, eind vorige eeuw, om in die drogist te staan. Nog in de kast wilde ik niet te veel opvallen, maar kende ik wel alle cosmetische producten op mijn duimpje, van zeep tot crèmes tot haarverf. Ondertussen kreeg ik kritiek van de mannelijke filiaalmanager. Ik diende overhemden te dragen, mijn halflange haar in model te laten knippen en mocht ik het toch langer willen laten groeien, het in een staart te dragen. Het feit dat vrouwelijke collega's wel hun lange haar los mochten dragen, was voor hem irrelevant, omdat ik nou eenmaal een man was. Anno 2023 maakt mijn hart een sprongetje en raak ik diep ontroerd als ik mijn online bestelde pakketje met lak en verzorgingsproducten af kom halen in de winkel in de buurt. Achter de toonbank staat namelijk heel krachtig iemand die tot in de puntjes verzorgd is met lang haar, lippenstift en nagellak. Een schitterend, jeugdig individu, een wandelend kunstwerk van genderfluiditeit. Wat mij betreft een harmonieuze aanvulling op het tableau van non-binaire iconen als dirigent Manoy Kamps en zanger Rijndier en een levend bewijs dat de tijden echt veranderd zijn. Thuis experimenteer en speel ik met de kleuren. In het openbaar test ik wat de verschillende tinten doen. Ik vind het opvallend dat de mannen die inmiddels nagellak dragen toch doorgaans kiezen voor normatief zwart of veilig donkerblauw. De cashière van de supermarkt geeft me een knipoog als ik mijn pinpas tegen de scanner hou. Mintgroen lijkt ontwapenend te werken, maar magenta is misschien net wat te pittig voor mij nu. Verder blijkt het aanbrengen een nauwgezet werk, maar vooral een daad van koestering, expressie, geduld en zelfliefde. Moedig voorwaarts!
They say you should be whoever you are. They say for the one you love. So why, baby, do I fear the growling of a dog? When I'm not acting tough enough, got the power, got the motion to rebuild again. Got the power with devotion, we can overcome. So one day I shouldn't have to hide my face no more, they say. But does it make a difference? Come, boy, follow my lead. The best down the recipe. Be every woman that you are. Come, girl, follow my lead. 'Cause you got the remedy. Be every woman that you are. Moving to the rhythm we make together, and we are one. We got the power, got the motion to rebuild again. One day, shouldn't make a difference. Come, boy, follow my lead. Pass down the recipe. Be every woman that you are.
Lekker, hè? Lekker nummer. Heel leuk gevonden.
Ja.
Ja, Rob. Een nieuwsfeitje van de afgelopen maand waar een beetje weinig aandacht voor is geweest, vind ik. Dat toch wel memorabel. Elton John is met pensioen gegaan.
Jo.
Die heeft afgelopen maand op het Glastonbury Festival in Engeland voor de laatste keer voor een groot publiek opgetreden. Nou is de man inmiddels 77, dus hij is ook wel eens, denk ik, toe aan zijn verdiende rust.
Ja.
Het is überhaupt een wonder dat die man zo oud is geworden. Hè? Ik bedoel, die heeft hard geleefd. In zijn jonge jaren vooral heel veel geld verdiend, maar het er nog veel sneller weer doorheen gejaagd aan drugs, drank, seks, snelle auto's, de hele rock'n'roll lifestyle. Is nog niet zo lang geleden een heel goede film over gemaakt. Rocketman, als je die destijds niet gezien hebt, kan ik hem je heel erg aanraden. Want in die film krijg je echt een goed beeld van de waanzin die man zijn leven geweest moet zijn in die tijd. Maar intussen ook gewoon wel een van de allersuccesvolste popartiesten ooit.
Ja.
Man die al sinds het begin van de jaren 70 tot nu echt aan de top staat. Ook iedereen kende, met iedereen bevriend was. Hij was bevriend met John Lennon, met Freddie Mercury, met leden van het Britse Koninklijk Huis. Hij was een van de beste vrienden van Prinses Diana. Hij heeft ook opgetreden op haar begrafenis met dat nummer Candle in the Wind. Mm-hmm. Wat hij eigenlijk ooit geschreven had over Marilyn Monroe, maar hij heeft dat toen voor Diana aangepast. Na die begrafenis is dat op single uitgekomen, staat in Guinness Book of Records als de ena best verkochte single aller tijden.
Oh, wat is dan de best verkopende?
Ja, White Christmas van Bing Crosby, die kreeg je niet van de nummer 1 af. Maar dat is waanzinnig. En die plaat heeft 38 miljoen pond opgebracht. En die heeft hij in zijn geheel gestoken in een fonds dat de naam van Prinses Diana droeg. En dat geld uitgekeerd heeft aan allerlei goede doelen die haar na aan het hart lag. Want zo was hij ook. Komen we zo nog op terug. Hij is ook in de adelstand verheven. Hij is officieel Sir Elton John vanwege al zijn verdiensten op allerlei vlak. En hits heeft hij gehad. Hits, hits, hits. De een na de ander. En ik licht er even eentje uit. Een grote hit van hem uit 1985. Nikita. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Nikita, I need you so.
Ah, jeugdsentiment.
Ja, ja. Ja, voor mij ook, ja. De reden dat ik dit nummer er even uitgelicht heb, is denk ik dat het voor onze rubriek wel een heel belangrijk nummer is. Want hij zingt in dit nummer, zingt hij over zijn liefde voor ene Nikita. En er was een videoclip bij, nou ik denk dat heel veel mensen die nog op het netvlies hebben staan, hè, dat hij in die rode Bentley in die sneeuw voor een grensovergang staat. Hij wil letterlijk een grens over, mm-hmm, bij de Berlijnse muur. En dat er dan een hele mooie vrouwelijke grensbewaakster is die hem tegenhoudt. Maar ook toen al wist iedereen best dat Nikita een Russische jongensnaam is.
Khrushchev.
Exact, ja. Nikita Khrushchev. En dat hij met dit nummer eigenlijk uit de kast kwam als homoseksueel. En dat er in die clip toch weer een vrouw bijgehaald werd, dat illustreert ook een beetje de enorme worsteling die hij daarmee gehad heeft. Hij was als Reginald Dwight geboren in een heel dysfunctioneel, lower class, conservatief gezin waar homoseksualiteit absoluut een taboe was. Hij heeft voor zichzelf ook lang mee geworsteld. Hij heeft relaties met vrouwen gehad die rampzalig verlopen zijn. Eind jaren 60 is hij bijna met een vrouw getrouwd. Heeft hij 2 weken voor het huwelijk heeft hij de boel afgeblazen. Hmm. En in 1984, dus rond die tijd dat Nikita uitkwam, is hij daadwerkelijk ook nog met een vrouw getrouwd. Een Duitse vrouw. En die heeft dus nog tijdens de huwelijksreis een zelfmoordpoging gedaan.
Elton John of die vrouw?
Nee, die vrouw. Ach. Omdat de aap uit de mouw kwam. Omdat dat gewoon een grote mislukking was. Wat mij altijd heel erg verwondert is dat juist in die vroege jaren, toen hij dus voor de buitenwereld nog heteroseksueel was, hij juist ook bekend stond om zijn hele extravagante podiumoptredens. Hij trad altijd op in Liberace-achtige kostuums met glitters en veren en plateauzolen, grote hoeden. En zijn handelsmerk waren die uitzinnig gestileerde brillen. De camp droopte vanaf. Mm-hmm. En het gekke is dat op het moment dat hij zijn homoseksualiteit geaccepteerd had, werd zijn uiterlijke verschijning juist veel rustiger.
Dat is inderdaad.
Had hij gewoon een ronde bril en gewoon ging hij zwarte en blauwe pakken dragen. Rond die tijd is hij ook gestopt met al die drugs en zo. Ja, ik ben geen psycholoog. Maar het lijkt er toch wel heel erg op dat die aanvaarding van zijn homoseksualiteit hem gewoon heel veel stabiliteit en heel veel rust gegeven heeft. En vooral vanaf 1993, toen hij David Furnish, de grote liefde van zijn leven, ontmoette. En wat natuurlijk mooi is, is dat hij daarna zo'n verschrikkelijk belangrijke pijler is geworden onder de LHBT-beweging in Engeland. En niet alleen in Engeland, eigenlijk over de hele wereld. Gewoon een heel belangrijk boegbeeld. Even een heel gek verhaaltje tussendoor. Hij heeft altijd iets gehad met Rusland. Hij was tijdens de Koude Oorlog een van de heel weinige West-Europese artiesten die in Moskou hebben opgetreden. Mm. Hij had en heeft heel veel Russische fans. En één daarvan is Vladimir Poetin. Die volgens de overlevering hem nog steeds ieder jaar een kerstkaart stuurt. Toen in Rusland die anti-homopropaganda-wet werd ingevoerd, heeft Elton John zich daar heel luidruchtig en duidelijk afkeurend over uitgelaten. En toen heeft Vladimir Poetin hem gebeld. Want de mening van Elton John, die deed ertoe. Zo belangrijk was hij.
Hij heeft er toch niet naar oma Elton geluisterd?
Nee, uiteindelijk niet. En hij heeft zich ook heel erg tegen de oorlog in Oekraïne uitgesproken. Dus ik weet niet of Poetin nog steeds zo dol op hem is. Maar goed, het zegt wel wat. Hij was ook een groot voorvechter van de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. En toen dat eenmaal mocht in het Verenigd Koninkrijk, waren hij en David Furnish ook een van de eerste die daar gebruik van maakten. En hij is vooral een hele grote held van de AIDS-bestrijding geweest. Op een gegeven moment werd er in een interview met hem gepraat over zijn wilde jeugdjaren. En toen werd gevraagd of hij ergens spijt van had. En toen zei hij, ik heb nergens spijt van, op één ding na, dat ik niet, toen de AIDS-epidemie uitbrak, ik er niet meteen geweest ben voor deze mensen. Ach, ja. Maar dat heeft hij later meer dan goed gemaakt. Hij heeft ontzettend veel geld opgehaald voor AIDS-bestrijding en AIDS-awareness. De schattingen zijn dat hij meer dan 300 miljoen pond heeft weten in verschillende stichtingen die hij daarvoor heeft opgericht, heeft weten onder te brengen. Echt heel belangrijk geweest. En tot op de dag van vandaag is hij een belangrijke spokesperson, een belangrijk gezicht. Wat ik bijzonder vind is dat hij zelfs op deze leeftijd ook de connectie met de jeugd niet verliest. Ik zal nooit vergeten, en daar wil ik ook mee eindigen, dat prachtige optreden met Ollie Alexander tijdens de uitreiding van de Brit Awards. Vorig jaar denk ik dat het was. Twee mensen die gewoon van een heel andere generatie, met het uiterste respect voor elkaar en gewoon voor datzelfde doel strijdend. Ik had echt het gevoel, dat ontroerde me, dat Elton John daar het stokje overdroeg.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
It's a sin.
Ah, wat zonde. Het maandelijkse uurtje Roze Cultuur is weer verzwonden. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij voor deze 119e show Monique Doppert, Peter Koop, Freesound.org, de cast van Het Schaap in Mokum, Troy Sivan, Bert Boelaars, Beltiek, Rijndier, Mark Hesselink, Elton John, Kiki D, Ollie Alexander en Lydia Till. Meer MVS Gay Station met links naar andere radioshows, tv en nieuws is te vinden op mvs.nl. Meer culti-culti op culti-culti.nl, culti met de K van Kiki D. Aldaar de mogelijkheid tot zoeken naar gasten, cultipedia-onderwerpen en meer in het audioarchief. Ook te vinden in vrijwel iedere podcast-app. Tot september!
Culti culti, 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 culti culti.
Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl.
Station.